Als verkenner zet de gemeente Groningen op veel verschillende facetten de eerste stappen op het gebied van de energietransitie. Een vloek of juist een zegen? Energietransitie in de praktijk, met als gast ontwikkelmanager energietransitie bij de gemeente Groningen, Wouter van Bolhuis. Wouter, welkom. Volgens mij, als ik het goed heb, wordt de gemeente Groningen op dit moment overspoeld met vragen. Klopt dat?
Ja, dat klopt. Niet alleen van bewoners en grote instellingen in de stad, maar ook veel andere gemeenten die langskomen om te vragen hoe gaan jullie met de energietransitie aan de slag en wat doen jullie al?
Ja, precies. Want jullie worden gezien als een soort van voorbeeld hierin of zo?
Ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met de aardbevingen en de gaswinning. Het besef in Groningen door alle problemen rondom aardbevingen is natuurlijk behoorlijk groot. En dus ook de urgentie om er vanaf te komen. Dus van het aardgas af is toch wel een ding, zullen we maar zeggen, bij ons. En daar lopen wij hard in.
Ja, ja. We gaan het hier de komende 20 minuten uitgebreid over hebben tijdens deze podcast. Over de energietransitie in Groningen. Jullie worden inderdaad dus gezien als de voorlopers door die aardbevingen. Maar wanneer viel het jou voor het eerst op dat je dacht van hey, heel Nederland kijkt volgens mij naar ons?
Ja, dat is zo'n 2-3 jaar geleden. En dat is sindsdien krijg ik steeds meer dat of ik of een van mijn collega's hoort te vragen, willen jullie wat komen vertellen op congres A of B? Of willen jullie meedoen in een werkgroep van een of andere instelling of een ministerie? En dat is goed, omdat we merken ook aan onszelf natuurlijk dat wij wel met spannende dingen bezig zijn wat betreft de energietransitie. En dat is voor ons net zo goed als voor de rest van Nederland een worsteling. Alleen wij lopen er misschien net een stapje vooraan door de aanleiding die ik net noemde.
Ja. Zie je dat als een eer? Of denk je dan toch van ja, weet je, gezien de aanleiding die je net noemt, had je misschien die positie helemaal liever niet gehad?
Elk nadeel heeft zijn voordeel. Gaat natuurlijk een beetje bij ons op. Natuurlijk had je liever geen aardbevingen gehad, et cetera. Maar het voordeel ervan is dat de urgentie dus ook veel groter is om er wat aan te doen. En dus zie je dat de gemeenteraad in Groningen zegt nee, voor ons is het echt serieus. En we zullen ook aan de rest van Nederland laten zien dat wij de eerste zijn die van het gas afgaan.
Ja.
En dat is dus in die zin, ben je daar natuurlijk wel weer blij mee dat het een hefboom is. Of dat daardoor iets in beweging komt. Want dat is natuurlijk het moeilijkste in Nederland. Hè? Wanneer komen we in beweging? Dan moet er eerst een groot probleem zijn en dan gaan we bewegen.
Ja. Is dat iets typisch Hollands, denk jij?
Ja, dat is voor elke mens volgens mij zo. Hè? Er is een bekend boek geschreven van Paul Gilding. De noodzaak van klimaatverandering of energietransitie. En die zegt ook van ja, wat je natuurlijk aan de mensen. Als je dat bestudeert, het gedrag van mensen, dan zie je natuurlijk mensen heel vaak iets uitstellen. Totdat het echt niet anders kan. En dan zijn ze meesters in ontsnappen. Dat weten we altijd, weten we een oplossing te verzinnen. En dat kan geleidelijk zijn op het laatste moment. Of er moet een grote klap komen. Dat is dan een oorlog of een Twin Towers. En dan zie je ook hele grote transities of veranderingen optreden. Maar met klimaatverandering is het natuurlijk erg gevaarlijk. Want als we wachten op het laatste moment, dan denken we, nou daar is de muur, we weten ontsnappen naar links of rechts. Dan is de opwarming van de aarde al zo ver dat er een autonoom proces optreedt. Dat is een beetje zijn filosofie. En dus dan zal het niet bij 2 graden blijven, maar gaan we naar die 4 graden toe. Dus hoe gaan wij die urgentie bij de mensen organiseren? Nou, daar is het mooi voor dat we een probleem hebben. Fukushima was in Duitsland een aanleiding om in beweging te komen en in Japan.
Laten we teruggaan naar het begin. Stel, er zit nu een luisteraar op de bank en die denkt van waar hebben ze het over? Dus kun je misschien kort uitleggen, mocht die persoon het nieuws afgelopen jaren niet hebben aangezet, wat er precies aan de hand is in Groningen?
In Groningen, wat is aan de hand? Sinds 1959 is er aardgas gevonden in Groningen. En dat was in de tijd natuurlijk na de oorlog dat de economie ging groeien, dat de welvaart ging stijgen en dat deed heel veel op kool. Dus we waren naast op zoek naar van wat is een slim andere bron. Nou, het idee was dat de aardolie zou worden gevonden in Groningen, maar helaas kwam daar aardgas naar boven. Maar al snel kwamen we erachter dat aardgas eigenlijk een hele slimme brandstof is. Je kunt er heel veel mee. Nou, en als je natuurlijk naar kijkt wat er in de jaren 60 is gebeurd. We hebben in 10 jaar tijd natuurlijk over heel Nederland de gasnetten uitgerold. En iedereen op het aardgas aangesloten in de jaren 60 en 70. En dat had weer te maken dat het toenmalige kabinet zei van nou, dat aardgas dat is wel mooi. Maar dat is voor korte tijd, want in de jaren, over 10, 20 jaar hebben we kernenergie. En dan gaan we daar allemaal mee doen. Dus dat aardgas nu snel gebruiken en ook flink exporteren. Nou, dat is dus ook gebeurd. Hè. We zijn een groot exporteur van aardgas. En dat heeft u ongelooflijk veel geld opgeleverd. En daarmee zijn we helemaal afhankelijk geworden van het aardgassysteem. We zijn in die zin een heel lui land. Want als kolen nog een 4 waren, als rapportcijfer, werd het met aardgas een 8 of een 9. Het gebruiksgemak was natuurlijk ongelooflijk groot. Hoge temperatuur, je had het altijd. Dus het was geweldig. En dat is heel erg goed gegaan. Totdat we eigenlijk, we hebben voor de goede orde, onder Groningen ligt natuurlijk het grootste gasveld van West-Europa. Dus een waanzinnig groot veld. We hebben ook kleinere gasveldjes in Nederland, op de Noordzee en elders in Nederland. En die raken op na 2000. Dus daar komt minder productie. Dus je ziet dat tegen 2010... de productie omhoog is gedraaid in Groningen. Nou, dat is heel lang goed gegaan. En in 2012 kwam er eens, we hadden wel kleiner aan bij, kwam er een grote klap van 3,6 bij
op schaal van Richter.
Op schaal van Richter bij Huizingen. Nou, en ja. Dat heeft dus, eigenlijk is dat ommekeer geweest dat we zeggen, ja, het klinkt wel mooi altijd aardgas, maar behalve CO2 levert dit gewoon in onze regio problemen op. En inmiddels hebben we zo'n 100.000 woningen met schade. En moeten de 10.000 woningen worden versterkt. Dus inmiddels ziet iedereen erachter van de kosten en de baten, die zijn niet meer in evenwicht.
Nee, maar de gaskraan is nu dichtgedraaid, toch?
De gaskraan is nog niet dichtgedraaid. De gaskraan wordt uiterlijk in 2030 dichtgedraaid. En we gaan dus nu van zo'n 22, 23 miljard kub dit jaar, de komende jaren, moet die fors worden afgebouwd. Dat heeft minister Wiebes en dat heeft het kabinet besloten. Maar daar mogen ze nog 12 jaar over doen.
Dat is een lange tijd.
Ja, maar dat komt omdat wij echt helemaal verslaafd zijn aan gas. Ja. Dus er zijn wel alternatieven, maar die hebben wij nooit goed uitgerold. Wij lopen achteraan in de staatjes van duurzame opwek. Dat heeft natuurlijk alles mee te maken dat de noodzaak hier niet was, want we hadden ons aardgas. En dat was allemaal zo gemakkelijk, dan ga je niet verder nadenken. Mijn zuster woont in Frankrijk en die hebben al zo'n 20 jaar gewoon daar een luchtwarmtepomp achter het huis. Die verwarmen het huis met wat wij hier nu heel nieuw en innovatief vinden. Ja.
En welke rol neemt de gemeente nu in? Want het is nog wel 12 jaar. Dus is de gemeente nu ook een beetje van rustig aan? Over 12 jaar hoeft het pas? Of zijn ze echt actief?
Nou, over 12 jaar is, als je grote veranderingen op gang wil brengen die ruimtelijk veel consequenties hebben, is 12 jaar heel kort. En we zien ook dat het kan alleen maar als een overheid, een centrale overheid, de regionale overheid, maar vooral ook de lokale overheid, de gemeente, de voorzaak gaat trekken en in actie komt. Want anders komt het niet goed, is onze opvatting. En energie is ook te belangrijk om aan de markt over te laten. Dat is ook op een opvatting van het gemeentebestuur in Groningen. Want iedereen moet er op het juiste moment tegen dezelfde prijs van kunnen profiteren. We kunnen niet hebben dat er in de toekomst bevolkingsgroepen of gebieden zijn waar energie minder is of op een andere manier of een duurdere manier beschikbaar komt. Dus het is heel cruciaal dat we ons energiesysteem, wat heel goed was, dat we dat gaan veranderen. En daar komen verschillende bronnen dan bij. Hè? Want de een gaat op een warmtenet en de ander wordt all-electric en de ander misschien op groen gas of biomassa. Maar ja, dat moet wel in elkaar passen als geheel. Dus dat is wel een hele puzzel. En voor die puzzel is de gemeente of de overheid verantwoordelijk dat dat allemaal goed gaat. Ja. Maar ja, wie betaalt? Dat is natuurlijk de gebruiker. Dat zal niet de overheid zijn. Dat zijn jij en ik. Wij betalen thuis onze energierekening.
Ja, precies.
En die betalen nu voor aardgas en elektriciteit. En die zal blijven. Wij betalen nu, ik betaal dan iets minder omdat ik een huis geïsoleerd heb. Maar zo'n 150, 200 euro per maand betalen mensen. Ja. En die zal, dat zal blijven. Alleen dat ga je op een andere manier besteden, dat geld.
Ja. En wat is jouw rol precies binnen de gemeente dan en op het gebied van energietransitie?
Nou, we hebben een energieprogramma en daar ben ik manager van. Dus een programma manager van de energietransitie. Dus vooral de verandering probeer ik te organiseren in de gemeente Groningen. En dat doe ik niet alleen hoor. We hebben een grote groep collega's die daar mee aan trekken.
Ja. Want hoe doe je dat? Laten we het over de praktijk hebben. Hoe doe je dat, zo'n energietransitie in een eeuwenoude stad als Groningen?
Ja, dat klopt. Het is ook een hele mooie stad. Zo'n binnenstad, daar moet je natuurlijk heel voorzichtig mee zijn. Dat hebben we natuurlijk jaren, honderden jaren opgebouwd. En daar ga je niet overal theemutsen over de woningen zetten. Hè? Want isoleren is natuurlijk wel een van de slimste maatregelen om te treffen. Want energie die je niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken. Dus isoleren wordt heel belangrijk. Maar tegelijk staat de vraag van, kun je al die oude woningen wel goed isoleren zonder dat je het uiterlijk helemaal aantast? Mm-hmm. Nou, dat zijn zulke soort vragen, daar moet je een oplossing voor vinden. Dus zeg je van nou, laten we dan in die oude binnenstad, waar heel veel monumenten staan, laten we daar proberen zo min mogelijk te veranderen. Nou, dat kan door bijvoorbeeld van aardgas over te schakelen op groengas. En groengas is gemaakt van biomassa. We hebben bijvoorbeeld de suikerfabriek in Groningen. Die maakt van suikerbieten suiker. Mm-hmm. En die hebben de restanten, de kop en de staart van de suikerbiet. Wat moet je ermee? De Suikerunie maakt daar groen gas van, door vergisting. Nou, die produceren vrij veel suiker en dus ook vrij veel restafval waarmee ze groen gas kunnen maken. Nou, dat is een voorbeeld van dat gas, dat zou je kunnen gebruiken om de binnenstad mee te verwarmen. Ja. Maar daar is heel erg weinig van dat groen gas. Dus daar moet je heel zuinig mee zijn. En dan moet je heel goed nadenken, waar gebruik je dat voor? En dus moet je ook naar andere oplossingen zoeken. En dat betekent als je een nieuwbewoning hebt. Nieuwbouwwoningen zijn redelijk goed geïsoleerd. Die hebben een dikke schil al. Die hebben een dubbel glas op zijn minst. Misschien al soms wel triple glas. Ja, dan hoef je niet zoveel te verwarmen meer. En dan kun je het heel makkelijk of veel gemakkelijker weer met elektriciteit verwarmen. En, want de warmte blijft toch wel in het huis. Nou, dat is bijvoorbeeld weer een oplossing voor nieuwbouwwijken. Maar voor oudere woningen, ja, als je die niet geïsoleerd hebt, dan kun je ze niet elektrisch verwarmen.
Dus je moet ook nog eens kijken per monumentaal pand, oude woningen, nieuwbouwwoningen. Je moet heel veel met dingen en heel veel dingen rekening houden.
Ja, dat klopt. Het is een puzzel en dat moet allemaal in elkaar passen. En dan krijg je dus straks ook dat je op verschillende plekken in de stad, bij andere verschillende type woningen, andere oplossingen gaat kiezen.
Ja, en wordt die oplossing dan misschien ook duurder voor het type woning dat het is?
Ja, dat kan. Want als je heel veel moet isoleren aan je woning, dan moet je die investering zelf doen. Ja. Triple glas, ik heb het thuis ook, spouwmuurisolatie, dak isoleren, je kruipruimte isoleren, zonnepanelen, een warmtepomp.
De hele mikmak.
De hele mikmak. En dan, als je dan, dan ben je snel zo'n 30.000, 40.000 euro verder.
Ja, daar zitten bewoners toch ook niet op te wachten, want die zeggen, hebben gewoon een oud pand, hebben ze ooit gekocht en nu wordt dit aan ze, isoleer je woning maar.
Nee, het is ook een grote verandering en dat betekent ook dat mensen moeten beseffen dat dit nodig is om de klimaatverandering of de klimaatontwrichting, als je het zo wil noemen, te lijf te gaan. Want het wordt steeds warmer. En daar doen we het voor. Hè? De CO2-uitstoot moet verminderen, want anders wordt het te warm. En wij zullen natuurlijk hier in West-Europa, en dat is ook wel weer een lastige, in Nederland zullen we er niet zo snel last van hebben. Hè? Het wordt iets langer warm in de zomer. En dan zeggen we, ach, we hebben onze airco. En dat is allemaal nog niet zo erg. Maar als je dat weer op wereldschaalniveau bekijkt, dan zullen vooral de veranderingen in Afrika, Azië, die gaan daar natuurlijk steeds sneller. En daar zal de klimaatverandering veel meer gevolgen hebben. Nou, en dat zie je natuurlijk ook nu langzaam gebeuren. Hè? Dat dan daar geen leven meer mogelijk is. Dat je de temperatuur stijgt waardoor de koffiebonen niet meer verbouwd kunnen worden. En wat doe je dan? Je vertrekt.
Maar als het probleem zo ver weg is, hoe breng je dat dan aan de man en de vrouw op straat in Groningen? Want die denken inderdaad van ja, het wordt toch lekker warmer, is toch prima?
En eens, daar heb je dus leiderschap voor nodig en politici die wel een duidelijk verhaal hebben en zeggen van hier gaan we voor. Dus daarom is het klimaatverdrag in Parijs van 2 jaar geleden, wat gesloten is met heel veel landen, ja, zo cruciaal. Dat je inderdaad zegt, als we dit niet met z'n allen oplossen, dat moet wel. Dus als we dat niet doen, dan hebben we een groot probleem. Nou, dat besef begint daar door te dringen. Maar het is natuurlijk een verschrikkelijke, ingewikkelde klus.
Ja.
En daarom is het ook mooi dat in Groningen, het is niet mooi hoor, maar bij wijze van spreken in Groningen heb je dus die aanleiding is groter, omdat wij ook veel directer geconfronteerd worden met de gevolgen van de aardbevingen.
Want hoe reageren de bewoners concreet op al deze plannen? Heb je voorbeelden van reacties bijvoorbeeld?
Nou, het was wel aardig. Ik heb hem al een paar keer genoemd. Ik was vorige week met mijn zoontje naar het voetbal. En het was een mooie zaterdagochtend. En we moesten dan binnen een uur te vroeg bij zo'n voetbalclub ergens in de provincie. En dan drink ik een kopje koffie daar buiten met een aantal
lekker,
ouders.
Ja.
En ik kreeg het over de warmtepomp. Want daar was ik net mee op het RTL-nieuws geweest. En ik vertelde erover. En toen zei een van die ouders, die wist niet dat ik bij de gemeente werk met energie. Die zegt van, ja, en het wordt hoog tijd dat die gemeente nou eens met een visie komt over hoe het met onze wijk verder moet. En laat die het nou maar zeggen, dan kan ik het gaan doen. Maar moet ik nou een warmtepomp kopen of moet ik wachten tot er groen gas is?
Ja.
Nou, dat is een voorbeeld van mensen verwachten ook dat een overheid of dat daar gewoon een plan wordt neergelegd wat in samenhang wel met hun, maar ook in samenhang met het hele energiesysteem wordt bedacht. En wat dus ook volhoudbaar is. Want iedereen zegt, ik wil wat doen, maar ik moet wel zeker weten dat het de goede dingen zijn.
Dus ze willen echt een leider hebben. Ze willen iemand die zegt van, dit is goed, je moet dit doen.
Ja, nou, je merkt wel, dat zie je ook aan bedrijven in de stad. Want we hebben het nu vooral over huishoudens, maar bedrijven verdrukken ook ongelooflijk veel energie. Die zeggen allemaal, wij willen wel meedoen, maar gemeente, neem maar het voortouw. Maak maar een visie. En dat is ook een van de eerste dingen die we, ik doe het nu zo'n 7 jaar, en nadrukkelijk heel erg in het begin, nu nog steeds doen, gezamenlijk een visie ontwikkelen. We hebben een warmtevisie ooit vastgesteld, waarin we zeggen van, als er iets met warmte gebeurt, dan moet het een sociale prijs hebben, iedereen moet meedoen en het gaat om klimaatneutraal. Maar vooral ook, het mag niet te duur worden. En dus betekent dat dat we zelf daarin stappen.
En als je nu kritisch kijkt naar de naar de rol van de gemeente, doet dan nu de gemeente al het uiterste om dat leiderschap te pakken? Of kan de gemeente nog meer doen?
Ja, dat laatste is natuurlijk altijd verhaal. Je kunt altijd meer doen, omdat die verandering zo enorm groot is. We verbruiken zo ongelooflijk veel energie met z'n allen. In de gemeente Groningen, wij doen ons best, maar wij hebben nog maar 5% duurzame energie in onze stad. En wij moeten over 17 jaar klaar zijn. Dan moeten we nog 95% organiseren.
2035,
het is nu 2018. Dus dat betekent dat we een boel kunnen besparen. Hè, dat scheelt een hoop. Maar we zullen heel veel energie anders moeten opwekken om die CO2-uitstoot terug te dringen. En daar doen we natuurlijk niet genoeg aan. En dat heeft er ook mee te maken dat er een proces is waar gemeenteraadsleden, ambtenaren, hè, gemeentelijke organisaties, ja, die moeten er ook langzaam aan winnen. Het is nog maar 2-3 jaar geleden dat, nou, sinds 2-3 jaar, in Groningen misschien ietsje langer, dat het besef echt doordringt van het wordt serieus. We moeten er echt wat aan gaan doen. Dat is eigenlijk, Parijs is toch wel een omslag geweest voor heel veel bedrijven en grote instellingen om te zeggen, we gaan daarmee echt mee aan de slag. Maar dan nog, als je dan het rekensommetje maakt, dan gaan mensen toch weer achter de oren krabben. Moet ik wel zo hard lopen? Want als je voorop loopt, betaal je ook altijd heel veel leergeld.
Ja.
Kunnen we niet beter even wachten? En doen we toch maar een gasaansluiting in deze nieuwbouw? Want, dat zie je natuurlijk, dat is ook een reflex. Mensen zeggen in eerste instantie wel gaan ervoor, maar als dan puntje bij paaltje komt, dan is het toch altijd wel weer spannend, hè? Want het kost wel in eerste instantie vaak meer geld. Je verdient het wel terug, want het verbod op de cv-ketels per 1 juli, het zal over 5 jaar zijn mensen er heel blij mee, want dan wil niemand meer een cv-ketel. Is mijn verwachting. Want de gasprijs is nu zo'n 60 cent per kuub. Nou, dat is goedkoop. Het kabinet gaat 1 ding doen, verwacht ik. De gasprijs fors ophogen. Die gasprijs die zal best wel eens naar 1 euro per kuub gas kunnen gaan.
Ja.
En dan zegt iedereen, ik wil van die cv-ketel af, want het wordt me veel te duur. En de alternatieven zijn veel goedkoper. Dus je zult die omslag, ja, die krijg je de komende jaren.
Ja, het is een investering, zeg maar. Je betaalt nu, maar aan het eind van de rit ben je goedkoper uit of zo.
Dat klopt, want je hebt iets meer in de aanschaf, maar in gebruik is het goedkoper.
Ja, ja. In een interview vertelde je ooit dat het volgens jou een goed idee is om, quote, te beginnen met zichtbare projecten. Wat is dan in de gemeente Groningen echt een zichtbaar project waar mensen langs kunnen lopen of ik langs kan lopen en denk van, hé, hier zijn ze bezig met die transitie?
Ja, dat klopt. Energie, dat is niet zichtbaar. Want alle aardgasleidingen en alle kabels van gas en elektra liggen onder de grond. En dus beseffen mensen nauwelijks van hoe belangrijk. Ja, zullen we zien wat dat belangrijk is, maar niet hoe dit allemaal ontstaat en wat ervoor moet gebeuren. Hoe het systeem in elkaar zit. Dus om het besef bij te brengen dat energie toch al ingewikkeld is, moet je inderdaad toe naar zichtbare projecten. Nou, het meest voor de hand liggen, en dat gaat dus heel goed, zijn zonnepanelen.
Mm-hmm.
Ja, op het moment dat mensen zonnepanelen op hun huis hebben, en dan zien ze van, goh, het werkt. Het is inderdaad ook nog wel een slimme investering. En inderdaad wat leuk. Ik kan op een app zien dat ik zonne-energie opwek en dat ik teruglever en dat ik gebruik. En je ziet ook, mensen daarmee bezig zijn, gaan ze erover praten met de buren. Langs het voetbalveld gaat het over, hoe gaat het met jouw zonnepanelen? Doe ze het goed? En ik heb schaduw. En dan ontstaat een gesprek. En dan zie je vervolgens ook weer dat daar volgende stappen worden gezet door bewoners. Dat ze zeggen, ja, nou, als ik dan ook nog nu mijn spouwmuur ga isoleren, of ik ga andere maatregelen treffen. Je ziet vaak dat dat een beweging op, of een sneeuwbal op gang brengt. Mm-hmm. Of een, het balletje gaat rollen, moet ik dan zeggen.
Ja.
Dat is natuurlijk heel belangrijk. Dus daar moet je naar zoeken.
En zijn dat er al genoeg voor om 2035 te halen?
Nee, want we gebruiken nogmaals ongelooflijk veel energie in de samenleving. Hè. Een derde van onze energieverbruik is elektra. En twee derde is warmte. Want vooral in de wintermaanden gaat het natuurlijk heel hard. Nou, met zonnepanelen kun je wel elektriciteit opwekken, maar kun je het huis niet van verwarmen. Daar moet je weer iets anders voor hebben. Het mag een warmtepomp zijn, maar je moet ook op een andere manier warmte zien te organiseren. En dat wordt een grote opgave. Als het min 17 is, moeten we het warm hebben in Nederland.
Ja.
En dat zijn, dan zetten we in één keer allemaal wel die thermostaat weer omhoog. En dan moet het lekker warm zijn. Nou, daar is gas natuurlijk geweldig voor. Ja, dan kun je de gascentrales gaan worden even volgezet. Dan hebben we het weer warm. Nou, als dat er niet meer is, wat is dan het alternatief? Dus daar is nog heel veel werk te doen.
Dus, hoe haalbaar is het doel voor 2035?
Nou, ik noemde eerder het boek van Paul Gilding. Die zegt, mensen zijn geweldig in ontsnappen als het er echt toe doet. En dan weten we altijd een creatieve en een geweldige oplossing te verzinnen. Ik ben ervan overtuigd dat we dit kunnen. Alleen de urgentie en het besef dat moet nog weer groeien.
Nog
maar dan
meer.
Technisch en maatschappelijk zouden we het kunnen. Het gaat wel ingewikkeld worden. Het gaat ook pijn doen. Het zal duurder worden. Het wordt niet leuker. We krijgen windmolens. We krijgen zonnepanelen te zien. We krijgen verschillen in de samenleving van verschillende systemen met verschillende prijzen. Het wordt ingewikkelder, je moet energie opslaan. Dus het wordt nooit in eerste instantie niet zo gemakkelijk als aardgas.
Wouter van Bolhuis, dankjewel.